vanmorgen ook nog bezig met Lucas. Dus daar ging het gedeelte over dat de Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dat is Lucas 18, vers 14 tot 17. Het gaat eigenlijk om 15 tot 17. En dan ja, gaan we uiteraard ook naar Matthäus 18, want er staat in Lucas maar heel weinig daarover. Nou, daarvoor was een geschiedenis over een fariseer en een tollenaar. Ook daar was het, wie is de meester? Ik zeg u lieden, ik lees toch maar vers 14. Lucas 18. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, namelijk de tollenaar. Meer dan die, namelijk de fariseeën. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert om Christus wil, zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen, ziende, bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert hen niet, want derzulke is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderke, die zal geenszins in hetzelfde komen. In de wereld, om toch even bij vers 14, in de wereld is het altijd de strijd tussen mensen over om over elkaar te kunnen heersen. En dan is het goed zijn, de ene is beter zijn en hoger zijn en meerder zijn. En mogen zitten aan de rechterhand van de Heer. Al dat soort dingen die een mens bezighoudt. Maar de Heer zegt in Matthäus 23, vers 12 tot 14... Even mijn teksten over vernederen en verhogen. Wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernederen zal, om Christus wil, die zal verhoogd worden. Jacobus 4, vers 10. En dan 1 Petrus 5. De kindertjes hebben in ieder geval geen moeite mee om zich te vernederen. Jacobus 4, vers 10. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen te zijner tijd. 1 Petrus 5, vers 5 en 6 nog. Desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig... En zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge, nogmaals, te zijner tijd. En dan vers 15 van Lucas 18. Ja, ik ga straks weer naar Matthäus 18, maar... Lucas 15, of ja, vers, sorry, 18, vers 15. En zij brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen dit ziende, bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want de zulke is het koninkrijk Gods. Er staat niet bij door wie deze kinderkens gebracht worden tot de Heer Jezus. Maar dat is ook niet echt van belang wie dit doet, want elke volwassene behoort dit te doen. Maar logischerwijs zijn deze kinderen, kindertjes, door de ouders gebracht tot de Heer Jezus. Opdat hun kinderen door de Heer Jezus Christus aangeraakt zouden worden. En hun kinderen geraakt worden door het liefdevolle woord van de Heer Jezus Christus. De discipelen willen de kindertjes verhinderen om tot de Heer Jezus te komen. Maar de Heer Jezus zegt nogmaals, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En dat is wat wij door heel de Bijbel vermeld vinden eigenlijk. Kinderkens zijn in beginsel gelovig. Ze zijn trouw en loyaal aan hun vader en moeder. En Mattheüs 19 vers 13, ja, moet dat doen. Maar daar staat, toen werden kinderkens tot hem gebracht. Opdat hij de handen hun zou opleggen. En bidden, namelijk hen zegenen en voorbeden doen, maar de discipelen bestraften dezelfde. Handen op het hoofd leggen, illustratie van hoe een bepaalde positie en verantwoordelijkheid wordt overgedragen. En van bovenaf wordt dit via ons hoofd Christus op ons gelegd, want wij zijn ook kinderen. En we hebben ook deel gekregen aan de hemelse zegeningen in Christus. Kinderen hebben per definitie, ja, in de regel nog geen bezittingen. En Galaten 4 vers 1 en 2 zegt ook, en zolang het kind nog een kind is, verschilt het kind in niets van een dienstknecht. En omdat het kind dan ook nog geen verantwoordelijkheden kan dragen, wordt het kind tot een bepaalde tijd door hun vaders onder voogden en verzorgers gesteld. Maar geen opvoeding via wetten en regels, maar via voorbeelden en via rolmodellen. Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders, of van anderen, of van hun idolen. De gezindheid tot gehoorzaamheid, nederigheid en dienstbaarheid van een kind stelt de Heer Jezus aan ons, wij die over anderen wensen te heersen, tot voorbeeld. En dat lezen we dan ook in het volgende schriftgedeelte, Mattheüs 18. Daar staat het nogmaals, daar staat wat uitgebreider, maar Mattheüs 18 vanaf vers 1 tot 11. Daar is ook weer de vraag, wie is de meeste? Wie is meerder? Te diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus zeggende, wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindje tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij niet verandert en wordt gelijk de kindekens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kindje, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En wie zodanig een kinderke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem beter, het nutter, dat de molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waar in de diepte der zee. Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke de ergernissen komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou het af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee oog hebbende en het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleine veracht, want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is, want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat hij verloren was. Dat laatste deel is niet echt populair, want op deze wijze zou men geen belangrijke lichaamsdelen meer overhouden. Zoals er is, indien uw hand of uw voet u ergert, hou het af en werp het van u. Hand en voet is de wijze van handelen en wandelen vanuit ongeloof in binnen dit verhaal, waardoor men jong geloven in Christus laat struikelen. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Oog is de bron waaruit dit kwade handelen en wandelen voortkomt. Dit antwoord van de Heer Jezus is naar aanleiding nogmaals van de vraag van Matteüs 18 vers 1. Wie is de meeste in het Koninkrijk der Hemelen? Nou, de Heer Jezus zegt in Matteüs 23 vers 10. Eén is uw meester. Dat zegt de Heer. Dat hij die ene is. En anders dan kijken we nog in Johannes 13 vanaf 13 tot 16. Dan zegt hij, gij heet mij meester en heren en gij zegt wel... Want ik ben, indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. De meeste in het Koninkrijk der Hemelen is de meester, de Heer Jezus Christus. En hoewel de Heer Jezus hier geen rechtstreeks antwoord geeft, zegt hij wel, word als de kinderkens, anders zal je het Koninkrijk der Hemelen niet eens zien. We zeggen Matteüs 18 vers 1, hoewel de Heer Jezus ook hier dikwijls... Hier duidelijk genoeg is, zijn er christenen die beweren, omdat het volk Israël en het Joodse volk Gods uitverkoren volk is, zal zij, als de Messias straks komt, automatisch het Koninkrijk der Hemelen binnengaan. Nu, ook het Joodse volk en volk Israël zal eerst moeten geloven gelijk een kind. Dat zegt de Heer eigenlijk ook hier in deze geschiedenis. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid alleen voor degene die gelooft. En voor een ieder uiteraard die gelooft. Niemand wordt vanzelf behouden, maar zal tot geloof moeten komen in de Christus. Bij Nicodemus lezen we ook zoiets. Hij steekt de Heer omhoog. Hè? Hij zegt, niemand kan deze tekenen doen, tenzij God niet met hem is. Gij moet de Messias wel zijn. Maar de Heer Jezus zegt, ook al zou ik de Messias zijn, dan nog zal je het Koninkrijk der Hemelen niet kunnen ingaan, wanneer je niet eerst zelf wedergeboren wordt, door geloof in de opgewekte Christus. Want gelijk een kind in geloof, zou men zijn in geloof gehoorzaamheid, vertrouwen in en aan het woord van God. En... via de Neshema, u weet dat elk mens heeft die Neshema ontvangen. God blies de Neshema in Adam, toen de Heer Adam formeerde uit de stof der aarde. En God blies die Neshema in Adam en al die Adam is in alle mensen doorgegaan. En via die Neshema is ook geloof ingeblazen. Zo zijn kinderen per definitie gelovig, eerst nog in... niet in de hoogste geestelijke zin van het woord, maar wel in de praktijk. Kinderen nemen in beginsel alles in geloof en vertrouwen en in gehoorzaamheid aan. Alleen later raakt het kind haar onschuld kwijt. Op het moment dat een kind op het idee komt dat het kan liegen, gaat het kind ervan uit dat anderen ook liegen. Het kind raakt haar naïviteit en vertrouwen in de mens kwijt. Nogmaals in Johannes 3, elk mens moet wedergeboren worden. Dus in overdrachtige zin moet men opnieuw een kind worden, om in geloof het Koninkrijk der Hemelen te kunnen binnengaan. Gelijk een kind zou men zich vernederen, in geloof onderwerpen aan Gods woord. Een kind is in principe... onderworpen aan degene die boven het kind gesteld zijn. En wie dan de meester zal zijn, is degene die dient in geloof, trouw en gehoorzaamheid. De weg naar verhoging gaat alleen via vernedering in dienstbaarheid. Dat zegt in ieder geval Jozef en dat zegt de zoon van Jozef, de Heer Jezus. Deze kleine, deze jonge kinderen komen tot Christus om kinderen Gods te worden. En als men jong gelovigen verhindert om tot de Heer Jezus Christus te komen, of als men als leugendienaar de gelovigen in Christus doet struikelen of tegenstaan, of als een gelovige vanuit ongeloof iemand in de dienst aan Christus tegenstaat en zijn handelen en wandelen gebruikt om de gelovigen in Christus te laten struikelen, dan zal dit dit soort praktijken lichamelijke consequenties hebben, zegt de Heer Jezus Christus. In ieder geval, ik wil niet zeggen in onze bedeling, maar in ieder geval in de volgende bedeling. Want als men gelovigen heeft laten struikelen, omdat men de leugen dient en het teken van de leugen nadraagt op oog, hand of voet, dan zal men, nadat men weer in geloof terugkeert tot het woord der waarheid, daarvan getuigenis geven door het rechteroog uit te rukken en de rechterhand of rechtervoet af te hakken. Maar terug naar Matteüs 18. In vers 10, in dit vers, leest men, ik denk dat ouders dat graag ook lezen, leest men dat elk kind een engelbewaarder of beschermengel heeft. Nou, dat leert de Bijbel niet. Nu, alleen gelovigen in Christus hebben deel aan de beschermengel, Christus. En in hoeverre wij dit ook letterlijk moeten zien, ja, ik kan alleen maar vanuit een voorbeeld in ik kom zo even op dat beschermen, maar in Hebreeën 1 vers 14, want wat ons bekend is over engelen vanuit de schrift is dat zij gedienstige geesten zijn van de levende God en dat zij door Christus tot dienst uitgezonden worden om degene wil die de zaligheid beërven zullen. Een engel in het Hebreeuws, ik vind het prachtig hoe de engel en koning zo dicht bij elkaar liggen. Namelijk het woord malak, dat is engel. Dat is een 40, een 30, een 1 en een 20. En koning is melek. Een 40, een 30 en een 20. Het enige verschil is die alf. Dus je zou kunnen zeggen, een dienende koning, dat zit gewoon in dat woord bij elkaar, een dienende koning, zoals, nou we kennen dienende koningen, zoals Jozef, Mozes, David, de Heer Jezus, Christus. En andersom, als je niet hebt willen dienen, ja hoe zou je in de toekomst dan koning kunnen zijn? In ieder geval, herders zijn ook dienaren, hè? In ieder geval, ze waren tot dienst, werden eigenlijk door de vader uitgezonden, zeg maar, Jozef werd uitgezonden door zijn vader, noem maar op. En ze waren herder, en ze konden dienen, ze waren dienaren, en ze dienden de kudde, ze dienden de vader, en daarmee de kudde. En zij werden in ieder geval later tot koning dan wel, hè, aangesteld. Nieuwe engelen zijn geestelijke hemelse boodschappers, meestal nu nog onzienlijk. Straks zullen we ze zien. Maar wel zienlijk als onze broeders en zusters in Christus. Hebreeën 13 vers 2. Zij verrichten dienstwerk terwille van degene die de zaligheid beërven. Zij prediken en troosten en bemoedigen ons vanuit het woord Gods. Dat is nu in onze bedeling zo. En dat zal straks ook zo zijn in de zesde bedeling. Dan worden...
Sorry? De broeders en zusters.
Ja, broeders en zusters. Ja, ja, broeders en zusters, ja. Zo is het. Ook dan worden engelen uitgezonden in hun dienst aan de Heer. Engelen die bijvoorbeeld die twee getuigen, Mozes en Elia en 144.000, in hun dienst aan de Heer kunnen ook zij rekenen op Gods bijstand. Ik bedoel ze in verband met die beschermengelen. Het enige als ons het evangelie gepreekt wordt, het komt door een broeder tot ons, een zuster. En dus eigenlijk komt de engel tot ons en wij nemen die boodschap aan. Die engel, die broer, die zus komt met een boodschap, met een geestelijke boodschap, met het woord van God. En het komt voor ons, hè, wordt ons aangereikt. En dan zouden we het aannemen. En wat is dat? Ja, in ieder geval, het is het woord van God. En dat woord van God is tevens je wapenrusting. Dus het is niet zo dat dat wij allemaal beschermengelen hebben. Maar we hebben de boodschap, we hebben de Heer Jezus in ons hart. En door dat woord worden wij in zekere zin beschermd. Dus in ieder geval onze wapenrusting. Dus ja, het komt nogal eens voor dat ouders vragen stellen over de positie van hun kind ten opzichte van de Heer. En in de meeste gevallen is dit omdat zij troost zoeken in verband met de situatie van hun eigen kind. Omdat zij geconstateerd hebben dat de situatie van hun eigen kind niet zo is zoals deze ouders dat graag hadden gewild. Ouders vragen over de positie van kinderen juist omdat zij over om ze zorgen maken over hun kind. En in de meeste gevallen, dan weet ik niet of het echt zo is, maar als men daar bezorgd over is, ja, men is echt bezorgd in ieder geval. In onze kringen hoort men nog wel eens de uitspraak, God heeft geen kleinkinderen. En dit betekent dat kinderen van de gelovige ouders niet automatisch behouden zullen worden. Of elk mens of elk mensenkind wordt niet behouden omdat hij een kind is. Want elk mens wordt alleen behouden door geloof in de Heer Jezus Christus. Elk mens, wie men ook is, moet wederom geboren worden. En dus niet opnieuw geboren worden in Adam, maar geboren worden uit God. Men moet wedergeboren worden, men moet van boven geboren worden. Handelingen 4 vers 12 zegt ook, er is geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. Natuurlijk is het waar dat in de schrift kinderen een bijzondere positie innemen. Maar de schrift wijst er ook op dat ook aan hen het evangelie zou worden verteld. Ook zij kunnen alleen behouden worden door geloof in de Heer Jezus Christus. En daarom laten wij nu... Ja, ik hoef dat niet jullie te zeggen, jullie doen dat ook, maar het is gewoon een, het is voor ieder mens is dit. Het was ook voor ons zo. Laten wij nu, zoals onze vaders toen, prediken het geloof in de Heer Jezus Christus. Ook onder het oude verbond hadden de aartsvaders en ouderen binnen het volk Israël de verantwoordelijkheid om het woord van God, als ook de geschiedenis van het volk Israël, met daarin de grote daden Gods aan de volgende generaties van Israël bekend te maken. Het woord van God moest bij de kinderen ingeprent worden. Hè? Dan wel in het hart gegraveerd worden. Maar onder de westerse volkeren wordt dit tegenwoordig beschouwd als hersenspoeling. Men beschouwt dit als een inbreuk op de eigen vrije wil en de eigen keuze van het kind. Door de geschiedenis van het eigen volk, ook de geschiedenis van het eigen volk, moet zo nodig tegenwoordig herschreven worden. Decennia lang wilde men er niet meer aan herinnerd worden dat welvaart en zegeningen aan het eigen land en volk haar oorsprong had door geloof en vertrouwen in God en zijn woord. en waarin de jeugd als vanzelfsprekend onderwezen werd. We kennen zo'n verhaal, in ieder geval zoiets in Jozua 4, vers 6 en 21, dat was bij de doortocht door de Jordaan, moesten er 24 stenen, die in de Jordaan lagen, die moesten uit de Jordaan genomen worden, en moesten opgestapeld worden tot altaren. Eén altaar van 12 stenen in de Jordaan, om daarna verborgen te zijn onder het water, namelijk onder de Volkerenzee. En één altaar van 12 stenen werd gezet op de oever aan de overzijde van de Jordaan. En als later, want dat werd gedaan toen, en als later kinderen aan hun ouders vroegen, waarom staan hier deze stenen altaren, dan dat de ouders dan aan hun kinderen zouden verhalen, dat deze altaren ter nagedachtenis zijn aan de verlossing die de Heer aan het volk Israël gedaan heeft. En omdat die stenen uit de Doodse rivier uit de Jordaan kwamen en daarna opgericht werden tot altaren, werd hiermee op typeloze wijze ook wedergeboorte in uitgebeeld. Men komt uit de dood, wordt dan weer gezet, dan wel in de Jordaan, daar was even het water weg, maar die altaar werd een altaar neergezet en aan de andere oever werd ook een altaar neergezet. Nu weet ik dat het ene altaar is dan uitbeelden van de gemeente, dat is onder water, hè, te midden van de volkeren en het andere. Ja, de stenen liggen er al, alleen het moet nog opgericht worden. Volk Israël zal ook een altaar zijn. En dan, meestal zijn het de kinderen zelf die aan hun ouders vragen over het hoe en waarom. Ook dit heeft de Heer al van tevoren in de harten van het mensenkind gelegd. Namelijk dat het kind in de regel zeer nieuwsgierig is of zou zijn naar alles om haar heen. En kinderen vragen daarover aan hun ouders. En niet alleen over deze twee altaren, maar over allerlei dingen die zij in hun omgeving waarnemen en waar zij een antwoord op willen hebben. Kinderkens hebben in de ogen van hun ouders de onhebbelijkheid om in bijzonderheid vragen te stellen over de schepping, maar waarbij hun ouders hen het antwoord schuldig blijven, door gebrek aan kennis vanuit de schrift. Het was bij ons ook zo. Ik weet niet hoe bij jullie was, maar bij ons was het. We waren gelovigen, maar ja, we wisten weinig van de Bijbel eigenlijk. En dan doe je het maar af. Ja, dat weet ik niet. Of vraag het maar aan een ander, of weet ik veel wat we zeiden. Maar je laat het afweten. Ik kan het als excuus, maar En hoewel het meestal zeer goede vragen zijn, is het tragisch dat hun ouders, zoals wij, ook wij eens, meestal geen antwoord hadden op deze vragen. Het zijn namelijk vragen die feitelijk alleen vanuit de geestelijke dingen beantwoord kunnen worden. Maar aangezien hun ouders het woord van God en het plan van God nauwelijks kennen, zijn zij niet in staat om hun kind antwoord te geven vanuit de Bijbel. En tot ergernis van de ouders blijft het kind toch vragen. Blijf maar doorvragen over het hoe en waarom, totdat het kind het maar opgeeft om verder te vragen. Kinderen vragen bijvoorbeeld, waarom regent het? Of komt de regen uit boven en regent het ergens anders ook, of niet? Nu, regen is noodzakelijk voor de groei en regen komt uit hemel vandaan. Want God zegt dat het regenwater als type van Gods woord bij God vandaan komt. Regen is de uitbeelding van Gods woord, want alleen Gods woord houdt alles in stand. Regen en alle andere vormen van regen spreekt over hemelse zegeningen en over geestelijke groei naar volwassenheid. Maar regen en alle andere vormen van water spreekt ook over Gods toorn en oordeel. Kinderen stellen vragen opdat hun vragen beantwoord zouden worden. Kinderen stellen wezenlijke vragen, want het zijn vragen die te maken hebben met de wereld waarin zij zich bevinden. Een wereld waarin zij nieuwe dingen ontdekken en daarom vragen zij naar de oorzaak en naar het doel van de dingen. En het antwoord is slechts te vinden in Gods woord, in de geestelijke dingen, in de Bijbel. En daarom hebben de ouders de verantwoordelijkheid en de plicht om hun kinderen op te voeden en de vragen van hun kinderen op gedegen wijze te beantwoorden. En de enige gedegen wijze waarin alle antwoorden te vinden zijn, is in de Bijbel. Het is noodzakelijk dat kinderen vragen stellen, omdat die antwoorden weer bepalend zijn voor de groei en de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid, naar standvastigheid, naar stabiliteit in hun aardse leven. En de juiste antwoorden van de ouders vanuit de schrift zijn in bijzonder en vanuit geloof bepalend voor de geestelijke groei, ontwikkeling en stabiliteit van hun kind. Want de verantwoordelijkheid van de ouders begint bij het feit dat zij hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren. Maar meestal hebben de ouders zelf, zoals ik al zei, en wij ook, maar meestal hebben de ouders zelf daar de grootste moeite mee, omdat zij zelf niet of nog niet wandelen in de vreze des Heren. Omdat het woord van God nog niet de norm is in hun dagelijks leven, dat Gods woord nog niet het uitgangspunt is bij het beantwoorden van de vragen die hun kinderen hebben. En meestal zeggen de ouders dan, om van hun eigen verantwoordelijkheid af te zijn, dat het opvoeden van hun kinderen in vreze des Heren nog wel even kan wachten. Want de kinderkens zijn nog zo klein en dat kunnen zij allemaal nog niet begrijpen. Dus wacht hier nog maar een paar jaar mee. Dan vraagt het kind er zelf wel om, weer. En ouders brengen, en anders brengen wij onze kinderen gewoon in het gebed tot de Heer. Dan komt het wel goed. Het klinkt vroom, maar het is een verbergen eigenlijk van onze eigen laksheid. De laksheid van de ouders, waardoor hun kinderen zo dreigen verloren te gaan. Ik bedoel zo in praktische zin. De weg kwijtraken. Of dat hun kinderen ineens vader of moeder zijn geworden, omdat hun ouders te laks geweest zijn in het geven van seksuele voorlichting en te wijzen op de consequenties daarvan. En zo zijn de ouders te laat om op beide fronten er nog iets aan te kunnen doen. Dingen die van belang zijn in het aardse leven van hun kind, en zeker dingen die van essentieel belang zijn voor het geestelijk leven van een kind, worden door hun ouders elk op de lange baan geschoven. Nogmaals, daar was ik net zo hoedschuldig aan. Ik bedoel, daar niet om ergens verwijt te maken, maar zo zit het meestal in elkaar. Maar als het woord en vrezen des Heren bepalend is in het dagelijks leven van de ouders, dan is de kans redelijk groot dat het woord en de vrezen des Heren ook bepalend zal zijn of zal worden in het dagelijks leven van hun kind. En als ouders het woord van God niet al te serieus nemen, dan nemen zij de keuze van hun kind met betrekking tot het woord niet serieus. In het algemeen is het dat kinderen sowieso niet al te serieus worden genomen. Je begint al bij het kind in de wieg, Als we met z'n allen ons hoofd over de rand van de wieg steken, dan moet het kind om met stomheid geslagen zijn worden over hetgeen die ouders dan allemaal uitkramen. Ook binnen de samenkomsten worden jonge kinderen vaak klein gehouden. Ouderen sturen hun kinderen liever naar de kindersamenkomst. Ik bedoel helemaal niet naar... En bij zeer jonge kinderen, tot een bepaalde leeftijd, zal dit waarschijnlijk nodig zijn. Maar het recht voor zijn raap spreken lijkt mij nog altijd de beste optie. De beste methode bij het bekendmaken van de Bijbelse waarheid. Zowel aan oude van dagen, als ook aan jonge kinderen en alles wat ertussen zit. Want het is verbazingwekkend hoe zeer kleine kinderen in de samenkomst tijdens de prediking aan tafel zitten en werkjes, kleuren, krappen, plikken, knippen, plakken. Maar ondertussen horen hetgeen gepredikt wordt en dit nog in zich kunnen opnemen ook. Want na de samenkomst zijn ze in staat om het een en ander weer te kunnen verhalen. En eigenlijk is dit helemaal niet bijzonder, want in het dagelijks leven zijn jonge kinderen meestal samen met ouderen in één kamer. En kinderen horen en begrijpen meestal veel meer dan dat wij hen toedichten. Kinderen staan bij volwassenen en zo horen zij dan ook hetgeen de ouderen zeggen. En kinderen begrijpen meestal veel meer dan wat voor ouders wenselijk is. Meestal sturen de ouders dan een kind maar even weg. Ouderen onderschatten hetgeen hun kinderen verstaan uit de gesprekken die de ouders voeren. En zeker onderschatten de ouders hetgeen hun kinderen verstaan vanuit datgene wat in de samenkomst vanuit de Bijbel gepredikt wordt. En zonder dat de Bijbelse boodschap op een kinderlijke wijze gepredikt is geworden. Als de Heer Jezus spreekt tot de scharen, dan zijn daar meestal ook kinderen bij aanwezig. En de Heer Jezus past zijn boodschap niet aan, omdat kleine kinderen aanwezig zijn. Het is de taak van de ouders om datgene wat hun kind niet begrijpt, begrijpelijk te maken. En ouders nogmaals zijn verantwoordelijk voor hun kinderen om hen van kinds af aan te onderwijzen in heel de schrift, om volwassen te worden in het geloof en om te komen tot kennis van Christus. En dat heet dan, dat mag heten voor mij, imprinten of, hoe heet dat... Indoctrinatie, maar de Bijbel leert dat zo. Waarheid verstaan heeft niets te maken met oud of jong, of met intellect of met het gebrek daaraan, maar alleen geloof. De Heer Jezus zegt ook, laat de kinderkens tot mij komen, en niet opdat de Heer Jezus op kinderlijke wijze tot hen zal spreken, maar als tot volwaardige mensen, die oprecht luisteren met geopend oor en een geopend hart. En het wonderlijk is dan, ja, dat gelijk geschreven, hetgeen het oog niet heeft gehoord, hè, en zo, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart der mensen niet is opgeklommen, is hetgeen God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Dan ga je dingen van de Heer zien en doorzien. Dat kan ook als je op een kinderclub zit, hoor. Want dezelfde Bijbelse waarheid die voor ouderen geldt, geldt ook voor kinderen. En de ouders van hun kinderen brengen hun kinderen dan ook tot de Heer Jezus, opdat hun kinderen ook zouden deel hebben aan het woord en de zegeningen in Christus. Maar sommige discipelen, we hebben dat een paar keer gelezen... Volgens discipelen hebben daar problemen mee, Waarschijnlijk, het ging over heersen, hè? Daar staat daarvoor en daarna, na die geschiedenis gaat het over heersen, wie de beste, wie de meeste. En de aandacht van de Heer die gaat waarschijnlijk naar de kinderen, alsof kinderen meerder zijn. Maar ik weet niet waarom zij zich ergerden daaraan, maar in ieder geval, kinderen, ze zullen eerder gedacht hebben, kinderen hebben tucht nodig. In plaats van te leven uit de rijkdom van Gods genade. Door genade te prediken is men bang dat men de controle over het kind verliest. Ook willen zij onderscheid maken in prediking voor ouderen en prediking voor kinderen. Zij vinden dat er zeker verschil moet zijn in belangrijkheid. Maar goed, misschien doe ik ze hier onrecht aan. Maar mijn vraag is nog altijd, waarom ergeren zij zich daaraan dat de kinderen naar voren geschoven worden en dat de Heer en ze laat de kinderen tot mij komen. Maar de Heer wil ons allen iets leren met de kinderen als voorbeeld. En de Heer Jezus zegt dan ook tot de discipelen, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet op geen enkele wijze. Deel hebben aan het koninkrijk der hemel is voor iedereen en door geloof alleen. Dus nogmaals, Matthäus 19, vers 14 en 15 zegt hier, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar. De Heer zegt niet dat het koninkrijk der hemel voor kinderen bestemd is, maar de Heer zegt, voor de zulke is het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen is voor de zulke kinderen. Zij die alsnog kinderen worden in de wedergeboorte of willen worden. Zij die willen beginnen zoals kinderen beginnen. Voor de zulke kinderen is het koninkrijk der hemelen. Al de ouderen niet worden gelijk de zulke kinderen. En dus niet opnieuw een kind willen worden door geloof en in wedergeboorte, nou wel, dus hè. De Heer zegt, je moet zo worden als een kind, ontvankelijk zijn, gehoorzaam zijn, het toelaten in je leven. Dat is eigenlijk zoals een kind gelooft, in eerste instantie alles. En dan, want de Heer... Wat de Heer doet is ter illustratie aan de ouderen, gelijk een kind zou men gehoorzamen, nederig zijn, voegzaam zijn en onderworpen zijn in dienstbaarheid aan het woord Gods. En geen kind blijft uiteraard in onmondigheid, in onwetendheid, maar in principe zoals een kind tot de Heer komt, zo zouden wij, de Heer heeft wat te zeggen en wij aanvaarden dat. En de Heer Jezus dus kinderen tot zich genomen hebbende. Hij zegt, voorwaar indien gij niet verandert. Dus de Heer roept niet een speciaal kind tot zich, maar een willekeurig kind. Een kind wordt tot voorbeeld gesteld aan al die volwassen mensen die hier staan. Als een aanschouwelijke les aan al die volwassen mensen. Zoals aan kinderen via het flanelbord en tekeningen en werkjes aanschouwelijk onderwijs wordt gegeven over Bijbelse waarheid. Zo neemt, dat wordt gebruikt voor kinderen. Nu gebruikt de Heer een kind aan volwassenen. En stelt het kind in het midden van deze volwassenen en hij zegt tot deze volwassenen, als je niet wordt als een kind, dan. Dus een volwassene moet veranderd worden. Ja, dat weten we sowieso wel in Romeinen 12. Moeten veranderd worden in de vernieuwing van ons denken. Maar de Heer heeft nu iets, hij wijst nu naar dat kind, verander, word zo. Een volwassen zou opnieuw willen beginnen als een kind, maar dan in Christus. Wedergeboren willen worden, om zo ook een kind van God te worden, of als je dat nog niet bent. En vervolgens veranderd willen worden in de vernieuwing van denken. En dit door Gods woord en door Gods geest, die nu in ons en in hen woont. Ik wil nog wat over de komt natuurlijk een moment van weet dat ook weer? De puberteit. In ieder geval, zo wie dan zichzelf zal, ik lees het nog een keer, ik weet dat ik val in herhaling, maar zal vernederen, gelijk dit kindje, deze is het meest in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Een kind neemt in beginsel en van nature een nederige en ondergeschikte plaats in. Een kind telt nog niet mee en staat feitelijk nog buiten de maatschappij, maar een kind wordt wel verondersteld om het woord wat tot hem komt te aanvaarden, te geloven. Een kind gelooft de meest wonderlijke dingen die aan het kind verteld wordt. In beginsel, nogmaals, gelooft het kind van alles, maar dit wordt anders vanaf het tijdstip dat het kind zichzelf leert ontdekken. Vraag maar aan Adam en Eva, maar ook nog jonge kinderen, betrekkelijk jonge kinderen. Adam was nog maar net geboetseerd. En Eva was net uit de zijde van Adam geformeerd. En in geloof was hun aandacht eerst alleen gericht op de Heer en zijn woord. Maar door toedoen van de oogsten deze wereld verdween hun geloof en vertrouwen in God en zijn woord. En ontdekten zij ineens zichzelf. Want zij zagen dat zij naakt waren. En dat zij zo ook naakt stonden voor God. En dat is vervolgens bij alle volgende generaties doorgegaan. Want zo gauw het kind zichzelf ontdekt, is dat het tijdstip waarop het kind zelf leert liegen. En dat is ook het tijdstip dat het kind niet meer alles gelooft wat aan het kind wordt verteld. En komen met twijfels door ongeloof en stelt het kind er andere woorden tegenover. Zo van, zal het wel waar zijn wat men zegt? Is het wel waar wat God gezegd heeft? Zal God niet anders bedoelen dan hetgeen hij gezegd heeft? En in de regel krijgt ongeloof haar hoogtepunt in de periode van de puberteit. En het dieptepunt van de puberteit is dat vele volwassenen in de puberteit zijn blijven steken. Ze schoppen overal tegen en hebben geen enkel zinvol alternatief. Daarom is het van essentieel belang om als ouders het woord van God aan je kinderen bekend te maken. En die periode waarin kinderen nog ontvankelijk zijn voor God en zijn woord. Omdat zij op vroege leeftijd hun hart zouden openen voor de Heer Jezus Christus. En hem in geloof zouden aanvaarden als hun zaligmaker en verlosser van hun zonden. En als dan de puberteit aanbreekt, dan kan dit kind, als het dat de Heer Jezus Christus heeft aangenomen, dan als de puberteit aanbreekt, dan kan dit kind, ook al zou het kind het willen, niet meer loskomen van haar verlossing die er is in Christus Jezus. Niet vanwege het kind, maar op grond van het feit dat het kind jaren daarvoor in geloof gevraagd heeft of de Heer Jezus in zijn of haar hartje wilde komen wonen. En de Heere God neemt deze oprecht gemeende vraag aan hem uiteraard zeer serieus. Nou. En dan aan een oogster krijg je weer van wat moet ik doen, hè? Hoe goed moet ik worden? En krijgen we weer in vers 18 van Matthäus 18, geloof ik. Oh nee, ook nog van Lucas 18. Maar goed, ik wil het hierbij laten. En mij om boodschappen. Ik weet het. Jullie zijn al van heel, ik denk van alles een kind af aan met het even heel opgegroeid. Denk ik. Maar in ieder geval, het is heel essentieel, hè, dat, en vooral in de wereld waar wij nu leven, is het van groot belang. Het is altijd van groot belang geweest. maar van groot belang als een kind komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. We zullen de Heer danken voor het feit dat wij een kind van God geworden zijn. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor deze avond. We danken u voor het samen zijn rondom uw woord. Dat wij die eertijds vijanden waren en haters van God, dat wij door geloof in de Heer Jezus Christus, op grond van dat we ons hart hebben opengesteld voor u en uw woord, dat u woningen hebt gemaakt, dat u in ons komen wonen. En dat u ons wilt leiden door uw woord en door uw geest naar heel de waarheid. En ons wilt leiden naar zoonschap en erfenis. En dat we die woorden die we zelf geloven en waar we uit leven, dat we die woorden ook in alle vrijmoedigheid kunnen doorgeven aan allen die het horen wil, maar in bijzonder dat we dat aan onze kinderen hebben en mogen en hebben kunnen doen. Dank u voor uw woord, dank u voor alles waar wij uit mogen leven. En dank u voor elkaar en we danken u dat we mogen vragen aan u, wilt u met ons zijn in de dagen die voor ons liggen. Hart en oog gericht zou zijn op u en het in alles, om het in alles van u te verwachten. Amen.
Amen. Amen.